een grote vrouw. Gemeente, hoe gaat het met u? Jongens en meisjes, misschien heeft iemand aan jou vandaag nog wel die vraag gesteld. Hoe gaat het eigenlijk met jou? We stellen immers heel gemakkelijk die vraag aan elkaar wanneer we informeren naar elkaars gezondheid. Of we een beetje lekker in ons vel zitten. Of we goed geslapen hebben. Hoe gaat het met je vanmorgen? En zeker ook wanneer we weten van elkaar dat het de laatste tijd helemaal niet zo goed ging. Misschien wel verdriet in je leven, dan vragen we er toch naar. Hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Oh, goed hoor. Gaat best. Dat soort antwoorden krijgen we dan vaak. En misschien moet je wel zeggen, ja, dat verwacht je eigenlijk ook wel. Stel je voor dat je als antwoord krijgt, nou, het gaat helemaal niet vandaag. Dan weet je ook niet eigenlijk wat je ermee aan moet. Hoe gaat het met jou? Best hoor. Maar wanneer het moeilijk is in je leven, wanneer je diepe zorgen hebt, wanneer het pijn is, of u ligt op een ziekenhuisbed in Nicasia, er wordt gevraagd, hoe gaat het met u? En het gaat helemaal niet. Wanneer je leven op zijn kop staat, wat zeg je dan? Wanneer er aan je gevraagd wordt, hoe gaat het met u? Zeg je dan ook nog, best hoor, maar goed. Dat zegt die Tsunamitische vrouw ook. Maar dat begrijp ik niet. Moet je horen wat de profeet Elisa aan die vrouw vraagt. Is het wel met u en met uw man? Is het ook wel met uw kind? Gaat het goed met uw kind? En zij zei, het is wel. Enige uren geleden is haar kind gestorven. Haar enige. Die vrouw houdt het lang vol om te zeggen, goed hoor. Wanneer er gevraagd wordt, hoe gaat het met u? Zegt ze hier nota bene nog, goed hoor. Dat gaat wel heel ver, of niet? Zou je dat kunnen? Als het er zo diep doorgaat in je leven, het is wel, of is dat zomaar een groet? Een algemeen gebruik, om dat zo te zeggen wanneer er gevraagd wordt naar je welstand, dat je dan automatisch zegt, goed hoor, wat moet je daar nou van denken? Waarom zegt die vrouw dat eigenlijk? Wat is dat voor een vrouw? We kennen haar verder niet zo goed, er staat verder ook geen naam van haar beschreven. Maar ik denk dat ook de jongens en meisjes in de kerk vanmiddag misschien die geschiedenis wel kennen. Dat Elisa ooit door Sunem is getrokken. En daar heeft hij deze vrouw ontmoet. Hoe dat precies allemaal in zijn werk gegaan is, dat is verder dan ook niet zo belangrijk. We weten wel dat die vrouw daar in alle eenvoud leefde met haar man. En dat ze geen kinderen hadden gekregen. En de Bijbel vertelt ons dan hier dat het gaat om een grote vrouw. Als je dat woord groot bekijkt vanuit de grondtaal, dan kan dat woord verschillende betekenissen wat meerdere nuances in zich hebben. Het kan gewoon te maken hebben met de lengte van deze vrouw. En ik weet van vrouwen die soms groot zijn, maar die dat helemaal niet zo fijn vinden. Misschien dat het daarom wel zo in deze Bijbel, hier in de Bijbel staat, een grote vrouw. Maar het kan ook betekenen dat de Bijbelschrijver bedoelt dat deze vrouw groot was in haar optreden. Innerlijk groot. Groot misschien in haar geloof, in haar afhankelijkheid. Je zou kunnen zeggen, in ieder geval is het eerste wat opvalt dat deze vrouw groot is in haar gastvrijheid. Want nadat Elisa eens met zijn knecht gegeten heeft bij dit gezin, worden de contacten door de tijd heen verstevigd. En op een gegeven moment laat die vrouw zelfs voor de profeet een eigen kamertje maken. Dat zal dan wel boven op het dak zijn geweest. Dan kon je van buitenaf met een trap daar komen en kon de profeet daar ongestoord zitten, werken en bidden. In ons gedeelte zou je kunnen zeggen, kom je die vrouw vooral in de eerste plaats tegen groot in haar verdriet. En dat blijkt wanneer de profeet Elisa graag eens wat terug wil doen voor deze vrouw. Maar hij weet niet wat. Wat kun je nou betekenen voor zo'n vrouw? En wanneer het aan haar gevraagd wordt, dan zegt ze zoiets als, ik heb alles al. Ik woon in het midden van mijn volk. Ik ben een tevreden mens. Wat zal ik nog meer wensen? Maar toch blijkt dan wel dat deze vrouw een verdriet met zich meetorst door het leven heen. Ze heeft namelijk nooit kinderen gekregen. En dat betekende in die tijd toch wel een schande. En wanneer Gehazi dat zegt tegen Elisa, dan krijgt de profeet blijkbaar van de Heere God een of ander visioen. Misschien heeft hij in een visioen die vrouw met een kind op haar armen zien staan. De Bijbel vertelt ons dat niet precies. Maar wel vertelt de Bijbel ons dat hij die vrouw laat roepen en tegen haar zegt, volgend jaar om deze tijd hebt u een kind. En een jaar later is dat grote verdriet weggenomen van kinderloosheid en mag zij een kind op haar arm dragen. Machtig wonder van Gods ontferming. En wanneer er op dat moment aan haar gevraagd zal worden, hoe gaat het met je, dan zal ze ongetwijfeld zeggen, het gaat wel, het gaat best met mij. Ik mag genieten van mijn kind, van mijn gezin, elke dag. Mijn verdriet is helemaal weg. De Heere heeft het goed gemaakt. Maar dan begint het verhaal pas echt. Want ze zal het grootste verdriet van haar leven nog meemaken. Op een dag is haar kind bij haar man op het land. Het zal een jaar of 4 zijn geweest. En wanneer dat kind daar aan het spelen is, dan krijgt het een enorme hoofdpijn. Zijn vader laat het kind door een van de knechten naar moeder brengen, maar het is maar enkele uren en het kind sterft. Ooit was ze kinderloos. En wanneer u geen kinderen hebt gehad en u hebt er zo naar verlangd, dan weet u misschien hoe groot dat verdriet kan zijn. Maar wanneer je een kind had en je moet het afstaan, weet u ook hoe groot dat verdriet is. Nu is zij inderdaad een grote vrouw, groot in haar verdriet. En nu zal zij dan haar kind weer moeten begraven. Eenmaal leefde ze met dat verdriet dat ze geen kinderen kon krijgen en nu moet ze voort met haar verdriet dat ze een kind moest afstaan. Een nog veel groter verdriet, een kind dat ze heeft verloren. En ze zal direct ook voorbereidingen moeten treffen voor de begrafenis, want als het enigszins mogelijk was in het oosten, dan moest de begrafenis direct dezelfde dag ook plaatsvinden. En iedereen zal ook verwachten dat ze dat gaat doen, maar dat doet ze dus niet. Dat doet ze dus niet. En dan kun je zeggen, gemeente, dan komen we bij dat tweede aspect in de preek, dat zij groot is in afhankelijkheid. Misschien moet je ook wel zeggen, groot in ootmoedigheid, groot in haar overgave. Want nou gaat ze iets doen waar normaal gesproken geen mens aan zou denken. Ze wil naar de profeet. En ze gaat naar de profeet. Ze stuurt een berichtje naar haar man op het land dat ze naar de profeet gaat. Maar zegt haar man, daar is het nou geen tijd voor. Maar ze zadelt de ezel. En dan klinkt dat ook alweer. Het zal wel zijn. Dat zegt ze tegen haar man. Het zal wel zijn. Het zal goed gaan. Is dat vertrouwen? Is dat geloofsovergave? Wie zal het zeggen? Spoorslag vertrekt ze naar de Karmel, kilometers verderop. En daar is de profeet Elisa, die blijkbaar nog van niets weet. Maar wanneer die profeet in de verte die vrouw ziet aankomen, dan heeft hij blijkbaar iets vermoed. En hij stuurt zijn knecht vooruit, informeer eens of alles wel goed is. Is het wel met u? Met uw man? Met uw kind? Het is wel. In de grondtaal staat een woord dat ons wel bekend is. Shalom. Het is vrede. Het is wel. Maar wat betekent dat dan? Het is wel. Het gaat toch helemaal niet goed? De profeet vraagt aan haar, hoe gaat het met je? Het gaat toch helemaal niet goed? En ik denk, gemeente, dat deze woorden hier toch wel iets meer betekenen en iets meer inhoud hebben dan alleen maar een groet of iets dergelijks. We weten dat je elkaar ook in het oosten kunt groeten met die term shalom. Het is wel, maar hier is meer aan de hand. Dit is wezenlijk voor deze vrouw. Het is ook goed met haar. Nu ze haar kind verloren heeft, zegt ze nog, het is wel, want deze vrouw is op weg naar de profeet, deze vrouw is op weg naar de Heere. Ze is in afhankelijkheid, in diepe afhankelijkheid, op weg naar de Heere. Ze heeft de God van Elisa immers leren kennen en blijkbaar vertrouwt ze op die God. En heeft ze iets geweten van wat vroeger gebeurd is onder die vorige profeet Elia? Hoe dan ook, ze heeft de God van Elisa leren kennen. En nu haar kind gestorven is, weet ze nog, de Heere, daar moet ik zijn. Het is wel vrede. Het is toch niet voor niets, gemeente, dat ze haar kind gelegd heeft op het bed van de profeet. Dat is wel zo ongebruikelijk. Ze had voorbereidingen moeten treffen voor de begrafenis. Ze gaat tegen alle regels en tegen alle wetten en tegen alle gebruiken in door naar Elisa te gaan. En door haar kind te leggen op het bed van die profeet. En wanneer de profeet tegen zijn knecht zegt, neem mijn staf en leg dat op het lichaam van dat kind, dan is dat voor haar niet genoeg. Waarom niet? Waarom moet de profeet er zelf aan te pas komen? Waarom? Ja, omdat die profeet een knecht is van de levende God. Het gaat haar om die God van Elisa. Die heeft zij uiteindelijk leren kennen. Ze heeft immers haar kind uit de hand van God ontvangen. Is het nu ook de Heere niet die het kind uit haar handen heeft weggenomen, maar nu legt zij haar kind alsnog in de hand van de levende God. Ook nu haar kind niet meer leeft, legt ze het in de hand van God. Op het bed van de profeet. Dat is een geloofsdaad, een daad van diepe afhankelijkheid. Door die daad verontreinigt zij het bed van de profeet. Onrein. Wanneer zij haar kind legt, gemeente, op het bed van de profeet, is dat een geloofsdaad. Daarmee legt zij haar overleden kind terug in de handen van de God van Elisa. Dat is overgave. En wanneer Elisa die knecht wil sturen, dan zegt zij zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten, er is er maar één die kan helpen, hij zelf moet eraan te pas komen, de Heere, de God van de profeet. En daarom, gemeente, is deze uitdrukking, het is wel, dat is niet zomaar een losse uitdrukking zoals wij dat wel zeggen. Nou, het is goed hoor. Het gaat best. Terwijl het helemaal niet gaat. Maar dit is een geloofsuitspraak. Het is wel. Het is vrede. Wie de God van Elisa kent, heeft vrede. Vrede met God. En nu onderwerpt zij zich aan die God. Nu is zij hier in biddende afhankelijkheid van die God. En Heere van Elisa. Ze is groot in afhankelijkheid. Alleen de Heere kan haar helpen. De Heere heeft haar dit kind gegeven. Heeft de Heere het ook niet weer afgenomen. En dat ligt geweldig gevoelig, gemeend. Dat begrijpen we best. Maar uit het feit dat zij haar dode kind legt op het bed van Elisa. Nu zij haar dode kind legt in de handen van de Heer. Daaruit blijkt dat zij ook in het verleden haar levende kind gelegd heeft in de handen van de Heer. Het is wel, en dan blijft het wel, wat er ook gebeurt. En nu is ze bij de profeet. Ook in het sterven van haar kind klinkt hierin niet hetzelfde mee zoals ook bij Job. Jongelui, jullie weten dat Job in één dag al zijn kinderen verloor en zijn bezittingen. Klinkt dat ook hierin niet door? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Het is toch wel, toch vrede. Want de Heere is er. Hoe groot is zij in afhankelijkheid? Niet, ten diepste niet van de profeet. Maar van de God van deze profeet. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Het is wel, het is hier een omhoog zien. Naar boven. Het is een roep naar boven. U alleen, o Heere, kunt helpen. Bij de Heere zijn uitkomsten. In leven en in sterven is het wel. Als je maar het eigendom bent van de Heere, je zalig maken. Nee, de Heere bedroeft dus mensen, kinderen niet van harte, zegt Jeremia in zijn klaagliederen. Maar hij beproeft ze wel eens en hij bedroeft ze wel eens. En deze vrouw wordt gegooid in de bittere smeltkroes van de beproeving. Maar ze ziet maar één hulp, dat is diezelfde God. Hij die gaat over leven en dood. En daarom is het wel, toch vrede in het hart. Ze heeft haar kind immers gelegd. Op het bed van de profeet in de handen van die verbondsgod. En dan zal het vrede zijn. En het alles blijkt, gemeente, dat zij dat al gedaan heeft toen dat kind nog leefde. Ze heeft haar kind ontvangen als een erfdeel des Heren. En als een echte moeder heeft zij haar kind opgevoed in de vrezen des Heren. Hoe zou ze anders op dit moment... Hoe zou ze anders, nu alles wegvalt, hoe zou ze anders haar kind op dit moment weer kunnen leggen in de hand van God? Anders was ze toch nooit teruggegaan naar Elisa. Als er alleen maar verdriet was overgebleven, alleen maar rouw en misschien zelfs wel opstand, dan was ze haar kind gaan begraven, alles verloren. Maar dat doet ze niet, gemeente. Dat kan niet anders. Dan is haar kind al kwijtgeraakt in de handen van God toen het nog leefde. En daarom zal het wel zijn. Blijft er vrede over. Wat een grote vrouw. Wat een grote moeder. Zijn we zulke moeders? En wat kunnen wij als vaders leren van zo'n moeder? Leggen wij de namen van onze kinderen in de handen van deze Heere? Als we gestaan hebben bij het doopvond, en als er misschien die ziekte komt, die zorg om uw kind, dat je niet weet waar je het zoeken moet. Wanneer die diepe pijn je hart scheurt en het siddert van binnen. Dat je kind als het ware neerwerpt op het bed van de profeet. Heere, ik weet niet hoe het moet. Hier is mijn kind. U weet het toch. Zal het dan toch geen vrede zijn? Is het wel met u, met uw kind? Leven er diepe vragen bij u over het behoud van uw kind? Toen u uw kind moest afstaan misschien, is het wel met u, met uw kind? Is het behouden? Bent u uw kind kwijtgeraakt in de handen van die verbondsgod? Hebt u het kwijt kunnen raken in die diepe afhankelijkheid in de handen van de Heere, die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid? Is het wel met u? Deze tsunamitische, hoe groot gemeente is zij in afhankelijkheid van deze God en zijn profeet? Ja, ja, maar heeft zij dan geen vragen meer? Roept zij het dan niet uit, heb ik een zoon van u begeerd? Zeg ik niet, bedrieg mij niet? Zie die vrouw gemeente in haar diepe worsteling om haar kind, ja zeker. Wanneer je in de beproevingen door alles heen mag weten dat het wel is, dat het vrede is met God in je hart. Gemeente, dat wil niet zeggen dat je geen verdriet hebt, dat de beproevingen je zo blij maken of zo. En wanneer je de Heere lief hebt, gemeente, betekent dat niet dat je die beproevingen niet meer zou voelen. Misschien wel des te sterker en des te dieper. En wat komt het hart aan bij deze vrouw? Een kind raakt ze kwijt. Er is niets wat harder aankomt bij een moeder. En deze vrouw gaat ook vragen stellen. Waarom overkomt mij dit? Ze heeft daar op dit moment toch ook geen antwoorden op. Ze weet het toch ook niet meer. De Heere had haar een kind gegeven. En zij had er de profeet nooit om gevraagd. Waarom heeft de Heere haar dat kind dan weer afgenomen? Wanneer het zo diep gaat. Wanneer je van binnen verscheurd wordt door die pijn. Dat die strijd en die worsteling er is. Dat hebt u toch vast ook wel gevoeld. Als u dat is overkomen. Of wanneer er zo'n diepe zorg is om uw kind, dan voel je dat toch. Van binnen verscheurd. Jazeker. Ook al is het wel. Kun je je leven leggen in de handen van deze Heer. Dan is het toch die pijn. De Amerikaanse predikant Beki, die afgelopen zomer ook in ons land nog was, die schrijft over een vrouw die haar man verloor. En die vrouw vertelde 2 jaar later tegen hem: God heeft mij zoveel kracht gegeven, ik heb mijn man nog geen dag gemist. Beki schrijft dan dat hij op dat moment ook niet wist wat hij moest zeggen, want dat komt zo onwerkelijk over. Zo gaat dat toch niet? Of wel? God geeft wel kracht, maar dat betekent toch niet dat je dan de pijn niet meer voelt. Of dat er dan geen vragen meer zijn. We zijn mensen met gevoel en pijn en rouw. En dat zie je bij deze vrouw ook. En heeft zij erop vertrouwd dat zij haar kind weer terug zou krijgen? Dat weet ik niet, dat staat er niet. Maar ze heeft er wel op vertrouwd. Dwars door haar strijd heen. Het is wel. En daarin is ze dan ook groot in haar geloof gemeend. Zien jullie jongelui, wat geloof nou eigenlijk is? Wat is nou geloof eigenlijk? Wat is nou het geloof van deze vrouw? Was dat een diploma aan de muur? Zoiets van jij bent een kind van God? Nou, ik dacht het niet. Wat is haar geloof? Dat ze allemaal precies weet hoe het in elkaar steekt, het leven met deze God? Nou, ik dacht het ook niet. Dat ze alle antwoorden kreeg op haar vragen die zij had? Nou, reken er maar niet op. Haar geloof. Of is dat dat ze altijd precies weet hoe het allemaal voor een ander moet? Nee, zien jullie dat dat geloof hier ten diepste niks te maken heeft met die prestaties van ons. Maar met de grootdaden van God, wat Hij gedaan heeft en wat Hij doet door zijn woord en geest in jouw hart en leven. Ze heeft de Heere leren kennen. Het is wel met haar ziel. Het is goed in haar hart van binnen. En dat is ten diepste waar het om gaat. Groot in haar geloof. Geloof is dus ook niet dat je in alles zwijgt en zogenaamd in alles moet berusten, terwijl je van binnen uit elkaar ploft. Geloof is ook niet gemeente met alle strijd en worstelingen het maar zelf uit moeten zoeken, maar midden in die pijn vluchten tot Hem die het leven is en die het leven geeft en die de genade aan je geeft diep in je hart. Het is goed, want de Heere is goed voor een arme zondaar. Vrede, shalom in je hart en leven, dat zal er blijven. Dat is de vastheid van deze grote vrouw. Daar gaat het om. Is dat ons geloof? Als moeder, als vader, als jongere, is het wel met jou? Is het wel met je ziel? En dan niet gelijk zeggen, oh, gaan we goed hoor, best. Nee, laat die stem eens doordringen. Is het wel? En misschien gaat het helemaal niet goed op je werk. En ging het afgelopen jaar helemaal niet goed op school en zie je er als een berg tegenop om komende week weer aan de slag te moeten gaan. Misschien gaat het helemaal niet goed met je relatie, met je vriend of je vriendin. Maar gaat het goed met je ziel, met je leven met de Heere? Dat je door alles heen toch leert vertrouwen op de Heere, zijn genade, zijn liefde voor zondaren. Want dat blijft over. Omdat in de diepten van dit leven van deze vrouw uit Sunem de Heere haar vasthoudt. Hoe zou het anders kunnen? De Heere haar vasthoudt. En dan zou je alles ontvangen uit de hand van de Heere, maar je hebt geen rust voor je ziel. Wat blijft er dan over wanneer zulke zorgen komen, wanneer het leven zwaar wordt? Wanneer je leven finaal onderuit gaat, wanneer je jezelf de dood in moet, wat blijft daarover in de dag van het oordeel? Daar kunnen wij immers niet in bestaan. Zal het dan wel zijn met je ziel? Is het vrede in je hart, in je leven? Ja, dat is ten diepste het antwoord van deze vrouw, terwijl nota bene ze zo diep de beproeving en het lijden in moet. Toch is het wel. Is dat onze strijd ook voor onze kinderen, dat het goed zal zijn met hun ziel, dat ze eeuwig behouden zullen worden door Gods genade, dat ze leven door Jezus Christus? Zou de Heere dan niet in alle dingen en door alle dingen lijden? Zou Hij ons dan ook met Hem, met Christus, niet alle dingen schenken? Ook in die zorgen. Ook in die beproevingen. En wat zie je die vrouw daarin strijden en worstelen. Laat u niet gaan. Ze roept om geholpen te worden. En uiteindelijk ontvangt zij haar kind zelfs uit de dood terug. Heeft de schrijver van de Hebreeënbrief aan haar gedacht toen hij schreef over dat geloof van die ouden, over dat geloof van een Jefta, van David, van Samuel en noem ze dan maar op, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, de kracht des vuurs hebben geblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk zijn geworden, heel legers der vreemden op de vlucht hebben geslagen. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. Zie toch, deze grote vrouw uit Sunem, hoe groot is zij in haar verdriet, hoe groot in haar afhankelijkheid, hoe groot is zij in haar geloof. Maar door alles heen werd ze zelf steeds kleiner. In die diepe worsteling, daar waar je je noden kwijtraakt, in de handen van de Heere. En daar waar de beproevingen je dichter bij hem brengen, wordt hij steeds groter en leer ik steeds meer te bukken, intensiever te bidden. Des te sterker te verwachten van hem alleen. Leer je de Heere des te beter aan te kleven en des te meer te hopen op zijn woord en zijn belofte. John Bunyan heeft ooit eens geschreven. En dat is een zinnetje, gemeente, daar, ja, daar moet je lang over nadenken in de binnenkamer. En je moet het zeggen met schroom, maar John Bunyan heeft ooit eens geschreven, Gods kinderen zijn net klokken. Hoe harder ze worden geslagen, hoe beter ze klinken. Ja, ja. Gods kinderen zijn net klokken. Hoe harder ze worden geslagen, hoe beter ze klinken. Ik zeg het bevend hoor. En misschien zijn er heel wat in de kerk of ook in Icazia misschien wel die zeggen, daar ben ik niet aan toe. Maar hoe is het? Is het wel met u? Met jou, met uw ziel. U weet van dat kruis in uw leven. U weet wat het is wanneer je een kind moest afstaan. Of een ander groot verdriet in je leven. U zit er misschien middenin. Middenin. Wat een strijd. En daar wordt niets van afgedaan hoor. Want daar doet het woord van God niks van af. Maar zie nog eens naar deze grote vrouw. En kniel eens met haar neer. Voor het bed van de profeet. En leg daar nou eens al uw zorgen neer. Het kruis wat we opgelegd krijgen. Is er een kruis wat de Heere u opgelegd heeft en u weet er geen raad mee? En misschien bent u wel in opstand diep in uw hart. U zou van het kruis af willen. In Amerika las ik van een christin die zich enorm verzette tegen dat kruis wat de Heere haar opgelegd had in haar leven. Ze wilde er niet aan. En dat zei ze ook tegen de Heere in haar gebed. Heere God, u hebt mij zo'n zwaar kruis opgelegd. Dit kan ik niet aan. Ik wil het wel ruilen met het kruis van welk ander mens dan ook. Als ik dit kruis maar kwijtraak. En toen kreeg ze een droom. Een droom waarin ze zag dat iedereen bij haar uit de straat een kruis in de voortuin neerzette. En in die droom zag ze zichzelf door de straat heen, langs al die huizen heen trekken, in de straat waar ze woonde. En ze kwam bij het eerste kruis en ze keek daar eens naar en ze voelde daar eens aan. Maar nee, dat kruis dat was toch ook wel erg zwaar, dat liet ze maar staan. probeer nog maar eens een ander kruis. En ze ging van kruis tot kruis in haar straat, maar ze liet ze allemaal maar staan, daar in die voortuinen. En toen kwam ze bij een huis waar helemaal geen kruis in de voortuin stond. Hier moet ik zijn. En ze belde aan bij de voordeur van dat huis. Een vrouw deed open en zei tegen haar: mag ik mijn beproevingen ruilen met die van u? U neemt mijn kruis en ik draag uw kruis. Maar die vrouw in dat huis antwoordde haar: maar lieverd, dat kruis van mij wil je echt niet hebben. Het past niet eens door de voordeur. En toen werd die vrouw wakker uit haar droom en besefte ze dat ze met dat kruis wat de Heere haar opgelegd had, beter naar hemzelf terug kon gaan. Naar de Heere toe. Er was een andere weg. Naar die grote kruisdrager, Jezus Christus. Om met haar kruis daarheen te gaan, is het wel met je ziel. In dat kruis van Jezus Christus ligt immers genade voor je ziel. Daarin ligt een andere weg, een uitnemender weg, waar je je kruis mag neerleggen bij hem. U weet van dat grote verdriet. Deze vrouw kreeg haar kind terug, u hebt het niet teruggekregen. En toch is het troost bij hem te vinden, leven in de dood. Want hier mogen we de lijnen doortrekken naar Jezus Christus. Deze opstanding van haar zoon wijst immers heen naar die andere opstanding van Jezus Christus, die het later zal duidelijk maken waar het om gaat. Dat hij alles wel maakt voor hart en leven. Dat hij de dood is ingegaan. Dat hij dat kruis heeft gedragen. Dat hij het graf is ingegaan, maar de dood heeft overwonnen, omdat hij de zonde overwint. En het is zijn opstandingskracht die we hier ontmoeten. Machtig teken dat hij alles wel maakt. Voor een arme zondaar, welk verdriet er ook is. En u moet misschien verder met dat kruis. Deze vrouw kreeg haar kind weer terug. Jazeker, maar later in hoofdstuk 8, gemeente, dan lees je opnieuw van zware beproevingen in haar leven. Dan moet ze vanwege hongersnood 7 jaar lang op de vlucht. Zolang wij op deze aarde zijn, hebben we deel aan verdriet en rouw. Daar staat het kruis van Jezus Christus. Zullen we daar heen vluchten? Jij, wanneer je misschien zo vastgelopen bent in je leven, is er zoveel pijn om wat anderen je aandeden? Je begrijpt de weg van God in je leven niet. Zoveel beproevingen. Zie toch. Daar stond een kruis, Jezus Christus. En daar is zijn opstandingskracht. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Deze vrouw, ze leert het over te geven in zijn handen. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Moeders, vaders, leg uw kinderen toch dagelijks in de handen van de Heere, als ze nog blaken van gezondheid misschien. Zo wil de Geest het leren. Het is wel, dan zal er vrede zijn. En als dan de stormen komen en de angst en de pijn je keel dichtknijpt. Vrede, shalom. Daar is leven en genade, ook voor jou. Een grote vrouw, nee, ze was niet groot in haarzelf, maar ze heeft het geleerd, dat ze een groot God kende. En dat was haar geheim, groot in haar verdriet, groot in haar afhankelijkheid, groot in haar geloof, maar zelf werd ze kleiner, al maar kleiner, omdat er een groot God is, in groot van genade en groot van ontferming. Ook voor haar is het wel met u, is het wel met jou, heb je vrede in je hart, dan kun je verder, al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede, shalom, het is wel, heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Amen.